Gemeente, we luisteren naar het woord van de Heere, naar de beschrijving van Matteüs uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 31 tot en met 46.
Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal den herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar dat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gegaan, bad hij zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. Komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons uit hetzelfde evangelie, Matteüs 26, vers 36 tot en met 46, en dat in hoofdlijnen. Ik lees u nog vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben voor mij te waken. Geliefde gemeente, in deze nabetrachting staan we stil bij het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane. Dat is heilige grond. Wij komen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in het heilige der heiligen terecht. Het is geen publiek terrein. Dat is Golgotha, zou je zeggen. Daar lijdt hij, waar hem ieder hem kan aanschouwen. Hier in Gethsemane worden we als het ware meegenomen in de binnenkamer van de Heer Jezus. En we zien ook dat er drie discipelen zijn, Jacobus, Johannes en Petrus, die daar dichtbij mogen zijn bij dat lijden van Jezus in die binnenkamer. En wij worden ook door de Heilige Geest, let wel, meegenomen om getuigen te zijn van Jezus' zwakheid. Hij die onverschrokken was voor de haat der Farizeeën, beeft hier. Ook dat hoort tot het messiaanse programma, dat hij staande gebleven is in de verzoekingen die de zijnen ook omgeven, zelfs in Gethsemane. We zien hier dus hoe het Lam Gods zichzelf ter slachting overgeeft. We zouden dus boven de preek kunnen zetten: Christus geeft zichzelf ten offer over. Christus geeft zichzelf ten offer over. Door welke angst dit heen gaat, welke strijd dit vraagt en tot welke overwinning dit voert. Christus geeft zichzelf dus ten offer over, door welke angst dit heen gaat, welke strijd dit vraagt en tot welke overwinning dit voert. Jezus is in grote angst gekomen. Grote angst komt er over de Heer Jezus als we vers 36 tot en met 38 lezen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zei tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga, al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Laten we die woorden goed tot ons doordringen. Vooral dus die laatste woorden van die laatste tekst. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daar in die oliënkelder, want dat is het toch, Gethsemane, waar de olijven werden geperst, daar wordt het bloed straks uit de poriën van Jezus geperst. En een drietal intimi, drie discipelen mogen daar bij zijn. Drie discipelen overigens die ook aanschouwers waren geweest van zijn heerlijkheid op de Taborberg. Zij hadden dat ook meegemaakt. De Heer Jezus werd bemoedigd, zo aan het begin van zijn lijden. Hier komen de vloedgolven van Gods toorn over hem heen. Een lijdenszee zet zich op. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Mijn ziel is geheel bedroefd. Stel u dat voor. Tot de dood toe. Dat is dus een bedroefdheid die hem bij zal blijven tot zijn laatste snik. Begrijpen de discipelen dit wel? En verstaan wij dat wel? Nog maar kort tevoren, zojuist gezegd, hebben ze zijn hemelheerlijkheid aanschouwd. En waren Mozes en Elia daar op die berg. En nu nogmaals zien ze hem in zijn zwakheid, in zijn hulpbehoevendheid. Bijna smekend om steun. Zoals de mens Jezus, hij was ook mens, nodig had. En hij weet het wel. Hij weet het heel goed dat hij van zijn jongeren niet verwachten kan. Dat die lijdenslast hem alleen op de schouders is gelegd. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Maar toch zocht hij ook enig sympathie. Sympathia betekent medelijden. Dat ze mee zouden voelen, al was het maar een weinigje, wat hij zou moeten doormaken. Maar zijn jongeren zijn met stomheid geslagen. Zo gaat het vaak als we zitten aan een ziekbed, wat mogelijkerwijs ook een sterfbed wordt. De lijdensangst van Jezus. Hoe komt dat? Is dat voor die zwarte dood? Is het dat die optie tegen de kruisdood? Is het gemis aan stervensmoed? Is hij bang voor de satanische verzoekingen? Zeker, mensen en duivelen kunnen het hem heel moeilijk maken. Judas, zijn stap is al te horen. Weldra zal hij zijn meester overleveren. En de Satan spant zich in om Jezus van zijn heilswerk te doen afzien. Toch zijn deze dingen het niet die Jezus zo doen lijden. Het is de zielenangst vanwege de toorn van God. De angst der hel. Dat hij de toorn van God tegen de zonde moet dragen. Dat is de bitterheid van Jezus lijden tegen de zonde van de ganse mensheid, van het ganse menselijk geslacht. Die heeft hij in 3 uur straks Golgotha doorleden. Ik heb het pas nog gezegd tegen een aantal leerlingen. Ik zei, kijk, wij als wij sterven en we zijn niet verzoend met God, moet je luisteren jongens, moet je luisteren. Dan moet jij altijd op sterven liggen, in die hel en nooit sterven. En die ander ook. En die ander ook. En dan moet je je voorstellen, Jezus heeft in 3 uur, hier is het voorspel, maar in 3 uur heeft hij dat allemaal doorstaan. Zou hij daar niet tegenop zien? Dat hij de toorn van God tegen de zonde van de ganse menselijke geslacht moet dragen? En dat hij met zijn gave menselijke natuur, die door geen zonden is aangetast, hoe voel je dan fijn aan de brandende toorn van de gramschap van de Vader? Dat breekt zijn kracht. Dat doet hem in angst, zweet uitbreken. Dat hem doet hem bedelen, blijft hier en waakt met mij. Aanhangers, zijn wij dankbaar, we zijn een stuk van de nabetrachting, dat Jezus dit doorstaan heeft. En dat dit in het evangelie en meerdere evangeliën opgetekend is. Deze toestand waarin Jezus verkeert, ook na het avondmaal. He, dat is duidelijk, we hebben nu de bladzij omgeslagen, zou ik bijna zeggen. Petrus is gewaarschuwd en Jezus is nu in Gethsemane. Na het avondmaal, nadat hij, zoals we vanmorgen ook gedaan hebben, iets van de lofzang hebben gezongen. Hij heeft de hele lofzang gezongen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven nu. Zie nu wat er van terecht komt, zou je zeggen. Hij moet er doorheen. En hij zal de lof inderdaad zingen op het werk. Ook wat hij zelf mag volbrengen. Is het nogmaals, nog even scherp houden. Zijn wij daar dankbaar voor dat hij die angsten der hel en die troost van zijn Vader moest missen. In de plaats van u, van jou, van mij, als je genade kent. En dat het lijden van Jezus niet maar even een oppervlakkig lijden is, wat eigenlijk blijft zweven boven de mensheid, maar dat het werkelijk helemaal door hem heen ging als mens, dat hij geen marmeren standbeeld was, om het zo maar te zeggen, maar een fijn, geestelijk voelend mens, die ook gesteund wordt door zijn Godheid in dit lijden. Hebben wij er iets van verstaan? Dat hangt er maar vanaf. Waar hangt het dan vanaf? Wel, of u vanmorgen en ook daarvoor hebt gezien wat uw zonden zijn en wat mijn zonden zijn. Die zonden die ons van God verwijderd houden. En dat we vandaan zijn gehold, van hem vandaan zijn gegaan. Want wie lichtvaardig spreekt over de zonde, die verstaat Gethsemane niet. En die kan met Golgotha ook eigenlijk niets aan. En daarom ook niet met het heilige avondmaal dan. En wie iets van een doodschrik wel eens gehad heeft. Ik heb wel eens een man gesproken. Hij zegt, ik zat wel eens als dood in mijn stoel. Vanwege de zonde. De toorn van God over mijn leven. Echt kind van God. Jezus weggekrompen onder de toorn van God. En als wij dan de zonde vergoeilijken, een foutje, kleinigheid, kan iedereen overkomen. Wat doen we dan? Dan verstaan we niet wat Gethsemane wezenlijk inhoudt en wat Golgotha beduidt. Dan hebben we er geen verstand van. En dan praten we oppervlakkige dingen, gemeente. Let wel, God vindt de zonde erg. Dat blijkt in Gethsemane. En dat zal straks blijken op Golgotha. Hij wil de zonde niet ongestraft laten. Maar zegt iemand, is dit nu werkelijk de diepste reden van de angst van Jezus? En dan zeg ik, nee, nog. Er is nog meer. Er is nog iets te zeggen. En wat dan? De diepste oorzaak spreek ik nu uit. En dat is dat hij verlaten zal worden van zijn Vader. De eenzaamheid. Dat hij straks in dat grootse werk wat hij heeft te doen, de steun en de hulp van zijn Vader moet missen. En daardoor raakt Jezus, ja, werkelijk in verwarring. Hoe moet dat toch? onder de toren van God. En dan de vader niet meer kunnen kussen en liefhebben. En dat hij er niet meer is. In dodelijke benauwdheid. Toen begon hij geheel bedroefd te worden. En zeer beangst te worden. Begrijpt u die woorden? Hij moet dan de steun gaan missen van zijn God. Wie iets van eenzaamheid kent en angst. En dan ook in de geestelijke zin. Die zal dan Gode dankbaar zijn. Dat Jezus dat plaatsvervangend doormaakt. U kent uw belijdenis, neem ik aan. Een van de diepste stukjes uit de belijdenis naar mijn gedachten is ook zondag 16. Die diepe vraag, ik mag hem er even toch bij nemen en even u voorhouden. Kunt u thuis nog eens erover mediteren. De vraag en antwoord 44. Nedergedaald ter helle, dat komt straks op Golgotha. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, dus heel zijn leven, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Voor dit deel ook, dit zwaarste deel van uw werk, waar hij in Gethsemane tegenaan kijkt en wat hij straks werkelijk zal volbrengen. En het zal klinken, het is volbracht. De angst waar het doorheen moet. Ik lag gekneld. Angsten van de hel. Alle troost moest missen. Maar, is uw leven aanmaal gangers? Ik riep de naam des Heren aan. O Heren, bevrijd mijn ziel. En dan blijft het antwoord niet uit. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Jezus Christus, ja, u bent mijn liefde waardig. Dat u zo diep er doorheen ging. En werkelijk ook de wil van de Vader volbracht. Tweede gedachte. De angst dus, nu welke strijd dit vraagt. Gemeente, even kijken naar de teksten. Ik behandel nu dus 39, 42ste vers en 44. 39, 42 en 44. Ik lees ze met u eerst. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, die het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. 42, wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, let u op die formulering, van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, u wil geschieden. Vers 44, en hen latende gingen wederom heen, en bad ten derde male, zeggen dezelfde woorden. En Jezus gaat zich dus ten offer wijden, en hij ziet daar discipelen, en hij moet alleen strijden, ze kunnen hem niet bijstaan. Ze kunnen hem wel pijn doen, door hun niet betrokken zijn op zijn lijden. Niet betrokken zijn op zijn lijden. Zijn lijden wat hij voor hen wil verrichten. Wil u dat bedenken? Avondgangers, ook na het heilig avondmaal, wat zijn we weinig betrokken op dat werk van de Heere Jezus. Is het niet waar? In volslagen eenzaamheid werpt Jezus zich ter aarde. Kijk u maar. En een weinig voortgegaan zijnde, hij begeeft zich wat van hen af, viel hij op zijn aangezicht. Vanwege de grote strijd, maar ook de ootmoedigheid, kan hij niet meer recht overeind blijven staan. Valt hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, let u wel op de lieflijke aanspraak. Mijn vader, 42 ook, mijn vader. En zoals 44 zegt dezelfde woorden dus ook weer. Mijn vader. Denk dat even goed in. Hartverscheurend klinkt nu dus uit zijn mond dat vaderwoord, die vadernaam. Hij houdt ook nu nog vast in volstrekte liefde aan zijn vader. Hoewel hij geen gemeenschap heeft met hem, houdt in het geloof aan hem vast. Hij wil als het ware als een kind van de vader blijven. Is hij u zo dierbaar, Abelgangers? Waarom? Waarom? Nou, als ik in grote moeite ben, als ik in strijd ben, als ik vanwege mijn zonde de toorn van God ervaar, wat gebeurt er dan met u, met jou, met mij, kindersheren, wat gebeurt er dan vaak? Dan hebben we geen vrijmoedigheid meer om tot hem te naderen. Dan begeven we ons uit het bidvertrek juist vaak naar andere dingen. Dan proberen we verstrooiing te zoeken. We kunnen het niet volhouden. Maar hoe vaak laten we de Heer in onze grote droefheid los? En hij niet. Daarom is het in de nabetrachting een wonder om te zien hoe Jezus dit doorstaat. En hoe je dus door de stormen heen kan komen in het leven. Hoe? Door aanhoudend te bidden. Door, en dat zullen we straks nog zien, de wil van de Vader te vragen. En door, dat zullen we straks ook nog zien, daar je doorheen te worstelen in geloofsgehoorzaamheid achter hem aan te gaan. Dat is de weg, ook naar het avondmaal, gemeente. De gemoedstoestand van Jezus klinkt duidelijk op als ik hoor indien het mogelijk is. Let u op die woorden. Hij zegt niet, laat het alstublieft niet. Nee, indien het mogelijk is. Die is geen opstand. Maar hij vraagt, als het dan binnen het raam van het Messiaans programma anders kan, dan graag. Dat zegt hij eigenlijk. Hij zegt niet, ik zie af van mijn taak. Ik geef de opdracht terug, dat zegt hij niet. Maar indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Drinkbeker. Hij noemt het niet een zee en geen oceaan, maar een drinkbeker. De beker der dankzegging, weet u wel, van vanmorgen. Jezus laat zien dat hij een drinkbeker moet ledigen. En hij weet het. Er zitten hele bittere druppels bij. De aanvechtingen van de duivel. De zonde van zijn volk. Dan moet hij allemaal leeg drinken. En de hel zal hem niet loslaten. Die zal proberen hem van zijn vader af te houden. Indien het mogelijk is. O God, bespaar me dat alstublieft. Dat kan niet. Want als u vers 39 leest, dan moet u lezen wat er ook niet staat. En wat staat er dan? Ja, dat kan je niet lezen, zeg je. Nou, hij zegt toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dan volgt er geen antwoord. Dus de vader antwoordt niet. Daaruit concludeert Jezus dat het niet mag. Dat het niet kan. Dus vandaar dat indien niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Niet één ogenblik is hij op zich onwillig, maar hij moet ervoor ingewonnen worden om die toorn van God te dragen. En dat onder een gesloten koperen hemel. En hoe komt hij daar nou door? Door aanhoudend de grote zorg en moeite en benauwdheid bij zijn vader neer te leggen. En om staande te blijven, moet hij die gebedsworsteling 2 maal herhalen. Dat moet u dan ook maar bedenken, kindersheren. Hoe kom ik erdoor? Soms is 1 gebed niet genoeg. Dan ben ik nog niet op mijn plek. Dan heb ik het nog niet dat ik zeg, hé, nu daalt de vrede Gods in mijn hart en nou word ik het eens met de wil en de weg van de Heere. En nu blijkt dat het niet anders kan. Ik heb geen antwoord op mijn gebed gehad. Ik heb geen merkbaar teken gehad op dat gebed. En wat ga ik nu doen? Nou ga ik iedereen vertellen dat God niet hoort. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga weer naar God. Ik ga weer naar de Heere. Dat is nodig. Let op uw meester, hoe hij dat gedaan heeft. Tot 2 maal toe heeft hij die gebedsworsteling nog een moet herhalen. In een drievoudige smeking heeft hij de vloedgolf van de aanvechting bezworen.
kunnen overwinnen. Na zijn eerste smeking, let wel, ontvangt hij als droevig antwoord het zwijgen des hemels. En de aanvechting blijft. En opnieuw keert hij met des te bangere krachten. En de huivering die door zijn ziel gaat, gaat hij weer terug. Hoor mij, mijn vader, indien deze drinkbeker, vers 42 dus, van mij niet voorbij kan gaan. Staat er iets anders dan in vers 39, ziet u? Daar staat, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar in vers 42 staat het net even iets anders. Ziet u, dat is vordering. Indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. Hij is al dichter bij God. Tenzij dat ik hem drink, u wil geschieden. Maar zelfs dan is nog de zegen niet volkomen bevochten. Pas als hij na de derde zware aanvechting Gods wil met zijn volkomen goedkeuring bekrachtigd heeft, wordt alle verzoeking van hem geweerd. En is hij pas de volkomen overwinnaar. Want kijkt u maar in de vers 44. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggen dezelfde woorden. En dan is hij er klaar voor om die grootse taak helemaal af te maken. Hij is door zijn onderwerping gesterkt. In een andere evangelie, meen ik Lucas onder andere, zegt hij ook dat de Vader hem een engel stuurt. Dat is wat geweest. Hij die de hele wereld draagt door het woord van zijn kracht. En die zoveel legioenen engelen kon krijgen, wordt nu gesterkt door één engel. Daarin wordt hij gesterkt, waarin? In de onderwerping. In de overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daartoe kunt u het avondmaal wel eens hard nodig hebben. Om te leren de wil van God te doen. Om te leren God, God te laten. Dat kon wel eens heel nodig zijn, dat je zo niet in imitatie Jezus nadert, want dat kan niet. Maar dat je het van hem gaat leren, door de aanvechting heen te komen, door je angsten heen te komen. Hoe? Ten diepste alleen door contact met God. In de aanvechting de Heere God te laten. En te vragen om zijn hulp. En te vragen om een echt gebed. Een echt gebed is niet, Heere, geef mij. Maar een echt gebed is, Heere, u wil geschieden. U wil alleen, gelijk de hemel hier beneden. En wat is de rijke vrucht van deze strijd? Echte onderwerping. Volstrekte overgave aan zijn vader. Nu, dat is wat de kerk des Heren via hem ontvangt. Wat we van deze Christus kunnen ontvangen. Onderwerping. Overgave. Hoe moeilijk ook de weg moog wezen. Hij zit in gunst vanuit Christus. Op die hem vrezen. Is dat geen dank waard? Gemeenschap met God is er alleen door hem. Hij heeft de troostvolle nabijheid van de Vader moeten missen, straks op Golgotha helemaal. Opdat u de gemeenschap mag ontvangen. U zondaar die uzelf moet aanklagen vanwege de ongerechtigheden, mag het ontvangen op vanwege het borgschap en het middelaar zijn van de Heer Jezus. Onderzoek u zelf nou of u die gemeenschap met God werkelijk kent. Want het is niet gegarandeerd waar dat je, omdat je aan het avondmaal bent geweest, de gemeenschap met God hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Als het goed is, kan je alleen aan het avondmaal gaan vanwege de gemeenschap die je met God hebt. Al is die vaak aan onze kant onderbroken en verbroken. Jawel, maar hij is getrouw. Dat is de grond. Als u nou werkelijk die gemeenschap met God hebt, dan leert u hem prijzen. Waarschuwing mag niet ontbreken. Wie niet door hem tot God gaat, die kan zich verbeelden dat hij gemeenschap met God heeft, maar die heeft het niet. Je kan alleen maar gemeenschap hebben met God door de Heer Jezus Christus. En dan mag er bij tijden ook vreugde zijn in de Heer. Ik rond het tweede gedeelte af met het gebedsonderwijs. Het recht te bidden leert de Heer Jezus ons. Namelijk door niet onze wil aan God op te willen leggen. En dit wil ik graag dat u voor mij zou doen. Nee. Zelfs als het grote moeite en zwaarte meebrengt in het leven, moet je het formuleren indien het mogelijk is. Laat dit aan mij voorbij gaan. Maar u wil geschieden. Zo heeft Christus het gedaan. Zo kunnen we alleen hem volgen. In volstrekte onderworpenheid aan de Heer. Worstel, gemeente, om deze genade, om uw wil te mogen buigen naar Gods wil. Derde gedachte. Twee hoofdlijnen gehad, de derde hoofdlijn. Tot welke overwinning dit voert. Dan moeten we dus ook een aantal teksten nog bezien, geestelijk doorlichten. Dan komen we dus bij vers 40. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Vers 43, en komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. Vers 45, toen kwam hij tot zijn discipelen en zei dan hen, slaap nu voort en rust, ziet de uur is nabijgekomen. En de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. En het wordt afgesloten met, sta op, laat ons gaan, ziet hij is nabij die mij verraadt. Tot welke overwinning dit voert? Ziet u het, hebt u het gezien? Als u de teksten zo na elkaar leest, dan ziet u daar zeker wat in. Wat is de eerste situatie waarin Jezus verkeert? Dan zoekt hij steun bij zijn discipelen en lijken zij de sterke te zijn en hij de zwakke. Zo is het aan het begin van Gethsemane. Stel u zich dat heel helder voor, hè? Hoe kom ik door de strijd? Hij is de zwakke. Zo lijkt het althans. En hij zegt in vers 33 dat ze allen hem geërgerd zullen worden. En daar wil Petrus niet van horen. Al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. En als Jezus zich dan nog ernstiger verklaart en zelfs een teken geeft van het hanengekraai, dan klinkt het al, moest ik ook met u sterven, zo zal ik ook geenszins verloochenen. Let wel, desgelijks zeiden ook al de discipelen. Ze staan in eigen kracht. Na het avondmaal. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat je toch wel de Heer vreest. Dat je toch in eigen kracht staat. Ernstige waarschuwing. Van de Heer Jezus. Nadat ze dus het avondmaal hebben gevierd. Klemmen ze toch als het ware hun vuist om hun eigen zwaard. Wij redden ons wel. En wij zullen u wel verdedigen. En hij is de zwakke. En toch? Nee. Hij is de sterke. Zij zijn de zwakke. Waarom dan, dominee? Omdat zij woorden spreken. Maar de praktijk laat zien dat ze zwak zijn. Zij zorgen voor hem met de mond. Maar hij zorgt voor hem met de daad. Het is liefdesdaad. En zijn kracht wordt inderdaad in zwakheid volbracht. Dat is de eerste situatie. Bij vers 39, zeg maar. Of sorry, neem me niet kwalijk, vers 40. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? In het lijden zoekt Jezus dus steun, maar hij krijgt het niet. Blijft hier en waakt met mij. Maar zij zijn de zwakkere en hij zal straks blijken de sterke te zijn. In zijn eerste gebedsstrijd geeft hij zich over aan zijn vader. En de pijnlijke teleurstelling is diepgaand. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En dan is hij zelfs dan ook al, gemeente, is hij op hun eigen belang gericht. Hij is vol liefde voor de zijnen. Want hij zegt, waakt en bid. Straks komt er wat hoor. Straks komt er wat. Dan gaan jullie allemaal onderuit. Waakt. En ik denk aan jullie. Dat is de meester. Dat is de borg. Waakt en bid. Omdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig. Voelt u de liefde. Maar het vlees is zwak. Dat is Jezus. Jezus, de zogenaamde zwakke, is toch de sterke gemeente. Hij heeft oog voor hen. Die dat wel eens ervaren, avondgangers, een slapende kerk. Terwijl Jezus strijdt voor u. Ze dienen te bedenken dus hoezeer ze zichzelf in gevaar brengen als ze niet waken. Als ze niet bidden om kracht. Hoe vaak vergeten we het, gemeente. Jongelui, hoe vaak vergeten we het om 's morgens te bidden. Dan gaan we zomaar aan het werk. Heel gevaarlijk, nietwaar? Het leidt ons in geen verzoeking. Ik heb gelezen dat Luther elke morgen bad. Leidt ons in geen verzoeking, maar verlos ons van de boos. En 's avonds bad hij. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Mooi. Diep. Rijk. En daar zit alles in. Leidt ons in geen verzoeking. Dus zet ook een wacht voor mijn lippen en noem maar op. Heel veel gebeden van de Bijbel kunt u daarin vatten. Jezus is de sterkere. Hij laat zien dat ze moeten bidden om kracht in de strijd. En Jezus komt nog meer tot overwinningskracht wanneer we nog een stapje verder gaan. U treedt hem nog duidelijker aan het licht in de houding die hij heeft nadat hij zijn jongeren slapende heeft gevonden. Wanneer hij voor de tweede maal tot hen terugkeert, dan zegt hij: laat slaap maar voort. Hij laat ze slapen. Hij zegt eigenlijk niets. Komende bij hen, vers 43, vond hij hen wederom slapende. Want hun ogen waren bezwaard. Ja, dat is de kerk die avondmaal hield. Hij is wat. En hen latende. Geen verwijt. Hij heeft het allemaal alleen verwerkt. Ging hij weder omheen. En bad. Zo komt hij erdoor. Hij gaat helemaal alleen verder. Om uit vaders hand te aanvaarden wat hij moet doen. Hij is alleen de verwinnaar in de strijd. En als we dan hem dus de ten derde male zien, dan zegt hij: slaap nu voort en rust. Ziet, de uren is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Jezus faalt niet. Jezus overwint met een zekere milde aanklacht tegen zijn discipelen. Waar zij falen, helemaal onderuit gaan, is hij er wel degelijk voor hen. En met grote nadruk zegt hij het en met diepe ootmoedigheid: Jezus heeft helemaal niets aan zijn discipelen. Gemeente, dat is een hele pijnlijke les dat je na het avondmaal moet ontdekken. Je dacht, nou kan ik er wel even tegen. Dat Jezus tegen je zegt: ik heb in jou helemaal niks. Niks. Helemaal niets. Dat is een aanklacht. En toch zit er ook een stukje barmhartigheid in. Want u hebt wel alles aan mij. Ziet u? Je vraagt je af, misschien heeft u dat ook wel eens afgevraagd. Hoe kan dat toch dat die discipelen zijn gaan slapen? Een soldaat valt niet in slaap als zijn kameraad doodgeschoten is. Of bijna dood is, in doodstrijd is. Of een moeder die gaat niet slapen als een kind ernstig ziek is. Hoe kan dat? Ja, dat is nou door onze zonde. Dat is nu zelfs bij de discipelen zien zichtbaar. Wat het normale leven niet zo is, dan blijf je nog bij dat sterfbed zitten. In verstildheid. Hier slapen zij. En dat geeft mij deze gedachte. Jezus werkte mijn verlossing uit terwijl ik sliep. Dat is het. Wie roemt? Roemen in de Here. Geen roem in mensen. Als er ergens duidelijk wordt dat je geen roem in mensen kan hebben, dat je niet kan steunen op de werken ook van de gelovigen, dan is het hier. Ze slapen. Jezus heeft niets aan hen. Is dat niet een geweldige dankzegging waard? En wij alles aan hem. Wie is die wij? Ja, allen die de Here oprecht vrezen. Want als u niet van hem verwacht, dan zult u ook zijn kracht niet inroepen. Het falen van de discipelen is verschrikkelijk. En dan moet ik roepen: mea culpa. Ik ben ook schuldig. Maar hij is overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. En hoe blijkt dat nog verder? nog ogenblikje mag uitlichten, even dat 45e vers, dan noemt hij zich zoon des mensen. En hij zegt het ook in volmacht, strek de rust, ziet, de ure is nabijgekomen. Geen paniek. Geen paniek. Ziet, de ure is nabijgekomen. Zoon des mensen betekent, ik ga wel in de vernedering, maar ik zal de overwinnaar zijn. Ik zal de verheerlijking aandoen. Ik zal naar de verheerlijking mogen grijpen. Ik zal het ontvangen uit de Vader. Zoon des mensen is namelijk een titel die hij alleen zelf gebruikt. Daniël 7 geeft dat ook aan. Vernedering zit daarin en een verhoging. En dus de vernederde wordt de verhoogde. Hij weet het zeker. Ik kom er doorheen. Ja, straks onder die koperen hemel. Jawel, ik kom er doorheen. Ziet, de ure is nabij gekomen. En de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaar. Ja, Judas, moet je nagaan. Verraad gij de zoon des mensen met een kus. En hij zegt in majesteitelijke overwinning, ik ben niet in de hand van Judas, het is mijn uur, het is Gods uur. Er overkomt mij niks bij geval, dit is door de Heere hand alleen geschied. En ik weet er vanaf, het is Gods tijd, niet Judas tijd, nee het is Gods tijd. Het is de uren van het kruis. Wie roemt, roem mij in de Heere. In de vrije genade Gods, overgeleverd in de handen van zondaren. Het kruis is het monument van de zonde. Door de menselijke zonde opgericht. De nacht van de duisternis valt. Maar Jezus wanhoopt niet. Hoe is hij doorheen gekomen? Zie hier, dat is Gethsemane. Grote angst heeft hem bevangen, maar in het gebed zich vast blijven klemmen aan God. En gevraagd of er nog enige ruimte was binnen het Messiaanse programma. Of er wat te schuiven valt, meneer, heeft gesproken om de... Nee, kon niet. Wel, akkoord, akkoord. U wil geschieden. En dat geeft lucht. Kijk maar eens geestelijk naar mensen die, als in de strijd gestaan hebben, het met de Heer eens werden. Waarom ze ongeneeslijk ziek werden, bijvoorbeeld. Kan je zien. Vrijdagkrant, leest u maar, van dominee De Groot. Kunt u bijvoorbeeld lezen. Praktisch voorbeeld. Hoe is die man er doorheen gekomen? En hij heeft ook steun gehad aan Gethsemane. Ja, dat laat zich denken als je ook in die eenzaamheid en in de moeite bent geweest waarin hij ook is. Na mens, hè, dat is menselijke zonde. Maar hij heeft steun gevonden in zijn God. Nou, en dat is alleen in de weg van aanhoudend vragen. Dat was er bij hem lang niet altijd, leest u het maar. Maar bij Jezus was het er volmaakt. Het afscheidswoord van Jezus is, ik kom erdoor. Slaap nu voort. En rust. Dat is niet cynisch. Nee, dat is in alle rust. Ziet, de uur is nabij gekomen. En de zoon des mensen wordt overgeleverd in handen van zondaar. Laat ons vluchten. Nee, sta op. Voelt u? Laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Neem daarom, gemeente, als ik het nu af mag ronden, de toevlucht tot deze overwinnaar in de strijd. Hij alleen maakt het mogelijk dat u tegen de zonde leert strijden en overwinnen. Wie kan de zonde overwinnen? Niemand. Alleen als we letten op hem in Gethsemane. En als we letten op hem op Golgotha. Wie die door de duivel wordt aangeklaagd, kan overwinnen door hem. Die in de uiterste benauwdheid zijn steun gezocht heeft in God. Daarom, enige toevlucht is hem, is hij, die in alle benauwdheid benauwd is geweest, mede benauwd is geweest, doch zonder zonde. Wie roemt? Die roemen niet, ik ben zo'n geweldige avondmaalganger. Zou ik maar niet doen. Want die staat ziet toe dat hij niet vallen. Wie roemt? Roemen in God. Die zijn zoon gaf. Wie roemt? Roemen in de liefhebbende borg. Die de zijne vasthield terwijl hij het zelf moeilijk genoeg had. Hij reageerde niet gramstorig. En hij reageerde niet vol verwijt. En hij duwde zijn discipelen niet aan de kant. Maar hij nam ze mee. Zijn borghart. Wie roemt? Roemen in deze zoon des mensen. Roemen in Jezus Christus. Wie roemt? Roem in de geest, die nooit moeder nog mat wordt, om mij halstarrige, hardnekkige zondaar eens willend te maken met de weg van de Heere. Neem de toevlucht tot Hem en Hij zal uw redder zijn. Amen.